Goede middag allemaal. Fijn om hier te zijn. En met zoveel samen de Heer te zoeken en het woord van God te openen. De Heer groot te maken. Ik wil vanmiddag spreken over een moeilijk thema. En dat is het thema bidden. Nou, ik ben er altijd een beetje bang voor om erover te spreken. En ik zal het uitleggen. Want bidden, dat is een zwaar werk. Het is een werk wat als je, nou ja, de houding geeft je vaak al aan, als je knieën gedaan wordt. En wil ik vanmiddag graag wel wat dingen over delen die op mijn hart zijn. Sommigen van jullie weten dat mijn vrouw en ik en de kinderen verhuisd zijn naar Hilversum om daar te werken in een bijbelschool. En dan hadden we deze week de intro week. Met 12 jonge mensen. En de week stond vooral in het teken van gebed. We hebben een prachtig boekje gelezen. Het is fijn aan het lezen, de studenten en wij. Het boekje van Murray in de gebedsschool van Jezus. En het heeft me deze eigenlijk wel bezig gehouden van hoe het belang is voor de gemeente, maar ook voor iedere christen persoonlijk, dat wij volharden in gebed. En hoewel het, als je aan een christen vraagt wat kenmerkt, of als je aan iemand vraagt wat kenmerkt een christen, zal hij waarschijnlijk zeggen een Bijbel en gebed. Geloof, dat soort dingen. Ik denk dat gebed bij de eerste vijf hoort. Toch is, ik ben ervan overtuigd dat het een kunst is die weinig verstaan. En daarom wil ik er vanmiddag wat dingen over delen natuurlijk. Eerst even een vraagje. Voelt u zich vrij om te reageren? Wie van jullie heeft ooit gehoord, dat heeft u niet gehoord van de naam John Wesley? Kijk. Wie kent zijn broer? Wie was zijn broer, weet dat? Charles Wesley. Wie heeft ooit van zijn moeder gehoord? Dat zijn heel wat minder. Moeder Elisabeth Wesley, ze heeft wat boekjes geschreven. Ze had, zeg niet, moeders, hou je vast, 19 kinderen. En ik weet niet hoe ze haar leven inrichtte, helemaal. Maar één ding weten, ik kan me niet anders voorstellen, zonder wasmachines en allerlei andere hulpmiddelen die moeder vandaag hebben, dat die vrouw een ontzaggelijk druk leven had moeten hebben. Maar van haar is bekend, dat zegt John later in zijn preken, dat zijn moeder jaar in jaar uit tussen 1 en 2 smiddag, als de allerkleinste sliepen, een uur van gebed nam. Deze moeder van een tamelijk gezin had de beslistheid in haar hart dagelijks om God te zoeken. Onder andere voor haar gezin. 3 van haar kinderen werden op machtige wijze dienstbaar in het werk van de Heer. En veel van de kinderen stierven jong, maar haar gezin was een getuigenis in de omgeving. Ze leerden haar kinderen, 4, 5 jaar, leerden ze 's morgens een hoofdstuk uit de Bijbel lezen. En ze keken, methodistisch als ze was, op toe dat het gebeurde. En het heeft zijn uitwerking niet gemist. Een binnenkamer had ze trouwens niet. Hoe werd je trouwens 19 kinderen in een gezin wonen? Geen kamertje apart. Het is bekend dat ze tussen 1 en 2, wie weet dat? Hoe ze dat? Wat was haar binnenkamer, Jan? Ja, de bovenrok over de hoofd, in de stilte, was haar kinderen wisten dat ook. Haar moeder wist bij de Heer in gesprek. En ze had dat moment. Een mooi verhaal, hè? Ik zie veel van jullie knikken. We vinden dat mooi en bemoedigend om te horen. Hè? Maar het heeft die vrouw, het kan niet anders. Het heeft van haar in haar tijd, daarom spreken we over haar. Jezus zei van Maria, over haar zal gesproken worden, want ze zit aan mijn voeten. Wij spreken over de moeder van John Wesley. Maar het heeft in haar leven, in haar tijd, een beslistheid van haar gevraagd. Om dat voor te nemen. Ik verkies nu om bij u te zijn. En ze was er. Ik denk dat ze niet vaker van het podium heeft gestaan. Maar wat Jezus sprak in Matthäus 6 is absoluut waar geworden. Als je mij in het verborgene zoekt, al is het onder een jurk, ik zal het je in het openbare gelden. Dat is in haar leven waar geworden. En waar die tekst vandaan komt van Matthäus 6, dat wil ik graag met u lezen, met jou lezen. Matthäus 6 vanaf vers 5. Matthäus 6 vanaf vers 5. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Want u bent er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hen bidt. Ik kan nog één geschiedenis lezen uit Genesis, waar we eigenlijk een illustratie van een gebedsleven vinden. En daar wil ik in het tweede deel van de boodschap wat over zeggen. Het Genesis 18. De Bijbel reikt principes aan, maar ook verhalen, historische verhalen, om te zien wat het gebed inderdaad betekent. Abraham, die bidt voor Sodom. Genesis 18 vanaf vers 16. Drie mannen bij hem op bezoek. Aan het begin van het hoofdstuk, vers 2. En vers 17 zie je dat daar onder andere de Heere staat. In ieder geval spreekt God zelf tot hem. En God gaat aankondigen dat hij Sodom en Gomorra gaat verwoesten. Vers 16. Toen stonden de mannen van daar op en keken in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. En de Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Vers 20. Verder zei de Heere, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen van daar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef staan voor het aangezicht van de Heere. En Abraham kwam dichterbij en hij zei, zult u ook de rechtvaardigen tegelijk met de goddeloze wegvagen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van die 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardigen samen met de goddeloze doodt. Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de Heere, als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. Abraham antwoordde en zei, wie toch? Ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien zal er aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult u dan om 5 mensen de hele stad te gronden richten? En hij zei, ik zal aan niet te gronden richten als ik er 45 vind. Abram sprak opnieuw tot hem. Misschien zullen er daar 40 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen omwille van die 40. Verder zei hij, laat de Heer toch niet in toorn ontbranden omdat ik spreek. Misschien zullen er daar 30 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen als ik er daar 30 vind. Hij zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heer te spreken. Misschien zullen er daar 20 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten omwille van die 20. Verder zei hij, laat de Heer toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek, misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten omwille van die 10. Toen ging de Heer weg, nadat hij geëindigd had met Abram te spreken. En Abram keerde naar zijn woonplaats. Laten we terug naar Matthäus 6. U weet natuurlijk dat het uit de bergrede komt. En Jezus leert daar 3 lessen aan zijn discipelen. En die 3 lessen wil ik eigenlijk met jou langslopen uit Matthäus 6. En daarna dat bekijken vanuit Genesis 18. En daarover nadenken wat dat voor ons betekent. Ik vind het echt opvallend dat Jezus aan zijn pas gekozen discipelen gebedsonderwijs geeft. Heel actueel, maar ook heel eenvoudig onderwijs. Weet je dat de discipelen op een gegeven moment, het staat in Lucas 11, gezegd hebben, Heer, leer ons bidden. En Jezus zegt hier, nou, ik zal het jullie leren. Hij geeft zelfs een voorbeeldgebed, dat hebben we niet gelezen, maar hij geeft ook principes. Het is opvallend dat dat gebed, die lessen, heel eenvoudig zijn. Die 3, die ik nu zo meteen van langs lopen met u, die hier staan, dat zijn geen hele ingewikkelde dingen. Jezus leert waar ze moeten bidden, tot wie ze moeten bidden en hoe ze moeten bidden. En toch is dat heel diepgaand onderwijs. Weet je wat trouwens een kenmerk is van diepgaand bijbelonderwijs? Dat het heel eenvoudig is. De eenvoud die in Christus is. Maar Jezus legt dat hier aan de uit. Aan het eerste zegt hij, je kunt meelezen wat hij zegt vanaf vers 5 en 6. Hij zegt, jullie moeten niet bidden om... Wat? Gezien te worden. Laat je niet leiden, zegt hij tegen die 12 leerlingen, om als een, door het verlangen om als een bidder bekend te staan. En dan noemt hij het voorbeeld van de fariseeën die op de hoeken van de straten staan en zegt, want als je dat doet, dus je bidt om door mensen gezien of door mensen erkend te worden, dan heb je je loon al. Namelijk eer van mensen. Bidders krijgen namelijk altijd een vergelding, weet je dat? Dus of eer van mensen, vers 5, of vers 6b, Gods vergelding, Gods loon. En Jezus zegt, dat hangt samen, ik hoop dat je meedenkt, met de plaats waar je bent. Je bent of onder ogen van mensen aan het bidden, en misschien wel voor mensen aan het bidden, dus met het oog op mensen, of je bidt onder Gods ogen, bijvoorbeeld onder een jurk. En daarom zegt Jezus tegen die leerling, ik vind dat echt mooi, dat hij zegt tegen die 12 die daar zitten, pas gestarte discipelen, als je nou gaat bidden, zegt hij, ga dan in je kamer en sluit je deur. Hij geeft 3 bevelen, zegt ga, sluit en bid. Wat moet je doen? Zonder zo'n stille plek kun je niet op de gebedsschool van Jezus. Nou, zo'n stille plek, dat kan natuurlijk overal zijn. Welke plek had Jozef om te bidden? En in ieder geval heel wat jaren. een gevangenencel. En dat is van een zendelingen, Isobel Koen, uit Thailand volgens mij bekend, dat ze daar op een overvolle bijbelschool wat ze in een bezemkast. Wat maakt het uit? Het is een plek om alleen met God te zijn. Het tweede, dat is mooi, Jezus gaat die gebedsruimte inrichten. Hij zegt, eigenlijk gaat hem aantrekkelijk maken. Hij zegt, bid tot uw vader. Nou, ik denk dat dat toch echt revolutionair voor de discipelen. Dat is iets van het nieuwe verbond. Bid tot je vader. Zij, in het Oude Testament komt de naam vader nauwelijks voor, een aantal keren. Maar hier zegt Jezus, als je gaat bidden, bedenk dan dat je spreekt tot vader. En hij zegt er wel eerlijk bij, die is in het verborgene. Dat wil niet zeggen dat God verborgen is. God heeft zich geopenbaard. Maar God wil jou ontmoeten in het verborgene. Dat is het geheim. En daar zul je hem ook ontmoeten. Ik hoop dat je dat herkent. Goed, even over nadenken. Waarom zou Jezus nou zeggen, bid tot je vader? Hij wil dus klaarblijkelijk dat wij, als wij onze binnenkamer bezoeken, dat wij beseffen met wie we spreken. Bedenk, zegt hij, en later zegt hij, als je bidt, bid dan zo. En dan zegt hij, onze vader. Het gaat er vooral om dat je beseft met wie je spreekt. Met vader. Almachtige, goede tieren, barmhartig, noem al zijn eigenschappen op. Dus laat de hoofdgedachte zijn, mijn vader is daar op die stille plek en hij wil mij daar ontmoeten. Hij wil zich daar aan mij openbaren. En volgens mij zegt Jezus dit om jou en mij aan te moedigen, om als een kind naar vader te gaan. Kijk, in een gezin gaat dat heel natuurlijk. Als je vader bent, moeder bent en je hebt kinderen, dan weet je dat. Kinderen vragen natuurlijk en spontaan dingen aan hun ouders. Hij is tenslotte hun vader. Als kind, je kunt alles proberen. Vrijmoedigheid. En ik wil even een vraag aan je stellen. Tot wie bid je eigenlijk? Bid jij tot vader? Dan ben je dus klaarblijkelijk door het gescheurde voorhangsel gegaan. Je weet dat je het niet verdient hebt. Je weet dat Gods heiligheid toorn over jouw zonde noodzakelijk maakt. Maar je hebt via het bloed van de Heer Jezus, heb je vrijmoedigheid gevonden om door het achter het voorhangsel te gaan in het heiligdom om te spreken tot vader. In het vertrouwen, toch? Daarom zeg je tot vader. In het vertrouwen dat je vanwege het werk van de Heer Jezus, hoe je verleden ook was, maar wat je ook hebt gedaan, dat je vanwege het werk van de Heer Jezus bent vrijgesproken en dat God, de Vader, tevreden is met jou. Vader, ik geloof dat u zoveel in het offer van uw Zoon ziet, dat u niets meer aan zonde in mij ziet. Dat is, zegt Jezus, dat moet je uitgangspositie voor het bidden zijn. Natuurlijk, als je de Heer Jezus niet kent. En je zegt, ik kan geen vader zeggen. Nou, het mogen duidelijk zijn dat de Bijbel je nog zoveel plaatsen oproept om vandaag je vertrouwen op Jezus te stellen. En God als vader te leren kennen. Maar in de discipelschapsschool, in het leven met de Heer Jezus, spreken we met vader. Dat maakt het dus, jouw gebedstijd, maakt het dus echt tot een intiem moment. Ik weet zeker dat er vanmiddag hier mensen zitten die soms, net als ik, last hebben van, oh wacht, ik moet mijn stille tijd houden. En je hebt je horloge aan, en je zit je plaat op, en je hebt je bijbeltje bij je, en misschien zeg je na 20 minuten, nou oké, het waren dan toch 25 minuten. Zoiets van, ik heb gedaan wat ik moest doen. Het hoort bij een christen, ik ben een christen dus. Mijn geweten is gestild. Besef je dan wel dat Jezus, je mag een tijd van gebed nemen, van ontmoeting nemen om te spreken met je vader. En Jezus zegt er gelijk bij, als je hem in het verborgene ontmoet, God zal het je in het openbare velden. Verborgen bidders, mensen die de stilte kennen, die komen openbaar. Denk aan het voorbeeld van de moeder van John Wesley. Hun leven draagt een stempel. Ken je mensen in je omgeving van wie je weet dat ze een intiem gebedsleven hadden? Misschien heb je ze nooit in hun binnenkamer ontmoet. Maar je weet het wel. Hun leven wordt erdoor gekenmerkt. Misschien ken je wel de naam Oswald Chambers. Die heeft geschreven in een van hun boekjes. Werp de deur wijd voor God open. Bid tot uw vader in het verborgene. En alles wat je in het openbaar doet, zal het stempel dragen van de tegenwoordigheid God. S'morgens, herken je dat? S'morgens met God begonnen. S'morgens aan de voeten van de Heer Jezus gezeten, met Vader gesproken. Vanuit die ontmoeting naar je werk gegaan, naar school gegaan, je gezin in. Nadenkend, bewust of onbewust over de ontmoeting die je met hem had. Dat maakt je dag anders. Je leeft echt, laat ik het in de ik-vorm zeggen, ik leef echt op het verkeerde niveau als ik deze ontmoeting mis. Dan wordt geloof religie. En moet je heel veel. Dan vind je zo'n oproep tot gebed misschien wel een beetje, ja. Het derde wat Jezus zegt, dus één is waar bidden, twee tot wie je bidden, en het derde wat Jezus zegt, dat vind ik heel diepzinnig. Dat is vers 7 en 8. Hij zegt, als jullie, discipelen, leerlingen, als jullie gaan bidden, zegt hij, geen, vers 7, geen omhaal van woorden. Niet bidden als huichelaars, maar ook niet als heidenen. En dit is natuurlijk een heel bekend vers voor u, dat wij niet moeten bidden zoals de heidenen. Maar wat kenmerkt het bidden van heidenen? Het spreken tot hun afgoden, wat kenmerkt het bidden van hen? Denk aan die Baalpriesters. Herhaling. Ja. Ja. Bij die Baalpriesters zie je dat ze beginnen met roepen tot God. Er staat zelfs in 1 Koningen 18 dat ze in geestvervoering raken. En op een gegeven moment, als ze nog niet antwoord gaan, ze elkaar naar hun gewoonte staat. Dan beginnen ze zichzelf te kerven en ze roepen. Een omhaal van woorden, want ze willen die afstandelijke God. Willen ze eigenlijk overhalen, willen ze naar beneden halen en bewegen om te doen wat zij willen. Nou, zegt Jezus, zo niet. Zo moeten ze niet bidden. Wij bidden niet tot een afgod. Wij hoeven Ziet u mooi, wij hoeven God klaarblijkelijk niet over te halen. Je moet hem niet overtuigen, want je bidt tot Vader. En dan zegt hij in vers 8 erbij, want, wordt dan aan hem niet geleid, want uw Vader weet wat u nodig hebt. Dus denk niet dat God doof is, dat hij je niet hoort. Denk niet dat God dom is, dat hij je niet begrijpt. God weet het. Dus geen mooie woorden, geen veelheid van woorden, zelfs onze ernst overtuigt hem niet. Hij hoort ons niet omdat wij het zo ernstig menen. Hij hoort ons alleen vanwege het werk van Jezus Christus. Bidden, let op hoor, dit kun je verkeerd uitleggen. Bidden is dus niet spreken met God om maar iets van hem gedaan te krijgen. Bidden is allereerst in gemeenschap komen met God. En dan zegt Jezus, blijf in mij en vraag wat je maar wilt. Nou, dan heb je natuurlijk een hoop vragen. Dan zeg je, oké, maar hoe zit dat dan? Maar we blijven nog heel even bij deze tekst. We moeten dus niet, zegt Jezus hier. Ik ben ervan overtuigd dat dat voor ons geldt. We moeten ons gebed dus niet voortdurend vermeerderen en voortdurend herhalen, omdat we denken dat God ons niet hoort. Maar eenvoudig spreken tot Vader die alles weet en alles ziet. En als het antwoord dan niet gelijk komt, dan besef ik heb gesproken met Vader en Vader weet wat ik nodig heb. Broeder of zuster, ik weet natuurlijk niet in welke situatie je zit. Maar vind je die waarheid niet bijzonder bemoedigend als je je nood of je zorg bij God brengt en dat je dan kan zeggen, Vader, u weet dus echt wat ik nodig heb. U weet het. U kent exact mijn situatie en u weet precies wat er gebeuren moet. Jezus prikkelt ons hier om dus in vertrouwen te bidden. Ik ben op gebeden van mezelf en op gebeden van anderen niet altijd even gerust. Hoe vaak bidden we niet of voor mensen, of met veelheid van woorden, met omhaal van woorden, of met voortdurende herhaling. En als je dan doorvraagt bij jezelf of bij anderen, waarom eigenlijk? Dat kan natuurlijk oprecht zijn, hè? Dat mogen duidelijk zijn. Maar dit tekst leert mij wel het raakste, bid ik in vertrouwen. Maar nu kun je wel heel wat vragen, dat zijn net al. Misschien zeggen we, ja, maar hoe zit dat dan? In de Bijbel zijn er nog heel veel plaatsen van aanhoudend gebed. Zoals bijvoorbeeld Elia voortdurend bad om regen, hè? Op de Karmel. Of het gebed van de gemeente om Petrus uit de gevangenis te krijgen. Hoe zit dat dan? Is het dan een heidens gebed? Misschien herken je wel die worsteling. Ik weet het niet hoor. Maar dat je denkt van, moet ik niet doorbidden over een bepaalde zaak? Of moet ik op een gegeven moment stoppen en zeggen, Heer, het ligt in mijn hand. U weet. Ik heb bij uw gedrag van het water bij je. U weet wat ik nodig heb, u weet wat hij of zij nodig heeft. Ik laat het bij u. Ik vind dat echt een hele moeilijke vraag en ik loop er in mijn eigen leven soms weer aan. Want ik denk dat er regelmatig tegen jou, tegen u gezegd wordt, van bidden, blijven bidden. En met dat dilemma in mijn achterhoofd, misschien hoor ik straks wel van u dat het een dilemma is wat niemand heeft behalve ik, maar dan hoop ik nog steeds niet dat deze middag te vergeven is. Maar met dit dilemma in mijn achterhoofd ben ik gaan zoeken en een van de meest indrukwekkende zendingsbiografieën die ik ooit gelezen heb. En dat is een biografie van James Fraser, zendeling in China, over het regent in de bergen. Die heeft zijn dochter geschreven, Eileen Crossman. Zij heeft haar vader nauwelijks gekend. En zij heeft het leven van haar vader, eigenlijk vooral het gebedsleven van haar vader beschreven. En wat vond ik in het boekje? Mijn broeder raadde mij het aan toen ik over Matthäus 6 nadacht, zij moest dus leven in James Fraser. Dat hij vanuit zijn werk onder de Lizzie-bevolking met dezelfde dingen worstelde. Hoe met gebed. En hij schrijft op een gegeven moment aan zijn thuisgrondcommissie, aan zijn gebedsteam in Engeland, schrijft hij een aantal dingen over gebed. En eigenlijk noemt hij twee soorten van gebed. En hij zegt, er is een algemeen gebed, dat je naar waar je dingen bij God brengt. Je bidt voor iemand bij God, je bidt om Gods ontferming, om Gods ingrijpen, een bekering van iemand of een genezing van iemand. Maar dat algemene gebed kenmerkt zich, zegt hij, je weet niet precies wat Gods wil is. Dus breng je het bij herhaling bij God. En in zo'n fase, zegt hij, probeer mee te denken, in zo'n fase, zegt hij, kan algemeen gebed doorgroeien tot een aanhoudend gebed. Opdat God mogelijk ook de nood op je hart brengt. Maar nu komt het, en dan zegt James Fraser, toch moeten wij, zegt hij, als christenen, moeten wij er naar staan om van algemene gebeden, dat noemt hij vast omlijnde gebeden te maken. Of, zegt hij van andere plaats, en dat is een bekende term, gelovige gebeden. Jacobus 5 komt daar bijvoorbeeld tegen. Een gelovig gebed. Een vast omlijnd gebed, gebeden in geloof dat we tot God opzenden. En in de gebedsworstelingen die je hebt, de dingen die je bij God brengt, ontvang je tijdens het bidden steeds meer vrijmoedigheid en je geloof groeit voor een bepaalde zaak. Herken je dat? Dus je bidt voor iets, en net als je het in gebed brengt, ontstaat er in jouw hart een geloof voor iemand of voor iets, om erover door te bidden. Eigenlijk in het spreken met God, laat Hij jou en laat jij Hem niet los. En wordt jouw vrijmoedigheid groot om daadwerkelijk veel van God te vragen. Niet gedachteloos, zoals de heidenen, maar bewust, in een bewuste dialoog met God. En dat zie je volgens mij op indrukwekkende manier gebeuren. En dat echt bijvoorbeeld voor ons bij Abraham als die bidt voor Sodom. Ik blader er even naartoe. Dan wil ik even een paar dingen uithalen. Daar zie je zo'n algemeen gebed. Voorbeden zou je het hier kunnen noemen. Zie je verworden tot echt een gebed in geloof. Genesis 18 was het. Genesis 18, vers 17. Daar zegt God, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Indrukwekkend, hè? Kort verder, indrukwekkend ding. Zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? De God van hemel en aarde staat daar voor Abraham. En spreekt eruit, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Met andere woorden, Abraham is mijn vertrouweling. Met hem spreek ik persoonlijk. Abraham, ik ga Sodom verwoesten. Ik ga Gomorra verwoesten. Maar ik ga het jou vertellen. Ik ga het jou doorgeven. En het staat er even verderop. Vers 22. Toen keerden die mannen van daar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef staan voor het aangezicht van de Heer. Er staat in sommige Bijbelvertalingen, staat het andersom. De Heer bleef nog staan voor het aangezicht van Abraham. Zoiets van, ik ga Sodom en Gomorra, waar Lot woont, ga ik verwoesten. Maar even blijft God staan. Als Abraham, heb je nog een gebed. God zoekt een voorbidder. Abraham, voordat ik ga om te bekijken of het inderdaad zo met Sodom en Gomorra is, zoals het blijkt te zijn. Voordat ik je ga verwoesten, heb ik jou nog een vraag. Heb jij nog een wens? God zoekt een voorbidder voor een verloren Sodom. En er staat in vers 23. En Abraham kwam dichterbij. Dat is het kenmerk van bidden en van voorbeden doen. Dichter bij God komen. Zie je? Abraham kwam dichterbij. Eigenlijk blijft Abraham staan en hij zegt, Heer, als u mij die ruimte geeft om nog voor iets of voor iemand te pleiten, hier ben ik. En hij steekt als het ware zijn voet tussen de deur. En het lijkt wel alsof God hem zoekt als voorbidder. Ik vind het raadselachtig, ik kan hem niet uitleggen. Heeft God dan het gebed van mensen nodig om Sodom of om Lot te sparen? Ik weet het niet, maar God zoekt een voorbidder. En Abraham gaat op die uitnodiging in. Heb je wel eens meegemaakt dat God jou zocht om voorbeden voor iemand of iets te doen? Heb je wel eens, als je bezig bent met je werk, dat er een persoon bij je in gedachten komt en dat je denkt, ik moet voor hem of haar bidden? Dat God je iets in gedachten brengt, of er komt iets op je pad, of er gebeurt iets waarvan je ervaart. Dat is niet iets van mystiek, waarvan je ervaart van deze zaak of deze persoon heeft gebed nodig. Hij kijkt naar God toe. En dan ontstaat er een gesprek. Dat is gebed. Ontstaat een gesprek. Van die gedachteloze gebeden, hè? Uit plichtsbesef opgezonden. Dat zijn geen gesprekken. Hier ontstaat een gesprek. Een gebedsgesprek. Een worsteling om het behoud van Lot. En het is geweldig als je het goed zou lezen, dat hij enerzijds pleit op Gods rechtvaardigheid, zou Lot dan moeten sterven met al die goddelozen, vers 23 en 25. En dan stort Abraham, broeder of zuster, hier zit een les in, dan stort Abraham een onderhandeling. En we hebben het net gelezen, hij begint bij, hoeveel? 50. En dan gaat van 50 naar 45. En dan naar 40. Let, moet je kijken, vers 30. Hij zegt, laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik spreek. Misschien zullen er daar 30 gevonden worden. Je ziet aan één kant, deze man, Abraham, heeft enerzijds een grote vrijmoedigheid om te bidden. En hij gaat verder in gebed. En anderzijds zegt hij, ik ben stof en as. En even later zegt hij, Heere, ik heb het aangedurfd om dit van u te vragen. Herken je dat? Als je in de stilte bent met God, en er ontstaat een gebedsgesprek. Enerzijds, diep van overtuigd, God is de heilige, de soevereine. En wie ben ik als mens, dat ik tot hem zou naderen? Een beetje een nodant tegenwoordig om te zeggen dat je stof en alles bent. En dat je zegt, Heere, Laat uw toorn niet ontbranden. Dat zegt iemand die een vriend van God genoemd wordt. En een vader van alle gelovigen. Maar anderzijds neemt u de vrijmoedigheid en zegt de Heer, ik heb het ondanks dat, heb ik het aangedurfd om dit van u te vragen. En hij gaat van 50 naar 45, naar 40, naar 30 en hij eindigt bij 10. Ik ontvang tijdens het bidden de vrijmoedigheid om door te vragen. Het heilig ontzag en die vrijmoedigheid gaan hand in hand. En er ontstaat een soort van onderhandeling. En God, dat is mooi hè, God blijft staan. Die twee mannen zijn al weg. Maar Abraham bleef staan voor het aangezicht van de Heer. Niet omdat Lot hem altijd zo goed gezind geweest was. Pleitend op wie God is, gaat hij heel ver, omdat hij zijn God kent. Broeder of zuster, het is zo belangrijk in ons gebedsleven dat wij God kennen. En dat we niet bidden om te bidden, maar bidden met het zicht op de heilige God en tegelijkertijd doorvragen. U kent het verhaal. Ik geloof dat God zich niet laat verbidden. En Lot wordt, moet je nagaan, hè, tegen wil en dank bevrijd. Op voorspraak van Abraham. Het gelovig gebed. Heb je ook een Lot in je gebedsleven? Heb je ook een Lot? Iemand voor wie je de voeten tussen de deur steekt. Misschien heb je dan een gebedslijst van 50 personen. Maar misschien zijn er wel 2 of 3 van wie je zegt, daar laat ik God niet voor los. Daar bid ik voor door. Waarom? Omdat je er geloof voor hebt. Misschien zijn er wel mensen met wie je amper nog kan spreken over het evangelie. Maar die je dagelijks bij God brengt. In Ezechiël 22 hoef je niet op te zoeken. Daarom durf ik vrijmoedig te zeggen dat God voorbidders zoekt. Hij zegt God in Ezechiël 22, ik zocht iemand onder hen, onder Israël, die een muur op kon trekken en die voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat ik het niet te gronden hoefde te richten. Maar ik vond niemand. Voorbidders gevraagd. In geloof bidden, waar is rond af? Waar heb jij geloof voor in je gebedsleven? Je kunt niet voor elke zaak geloof hebben. Dat is soms een beetje mijn moeite met gebedslijsten. Om maar heel veel voor te lezen van een gebedslijst van God. Als je soms amper mee nadenkt, dan was je dit. Het is belangrijk dat we leren om in geloof te vragen. Ik ben eigenlijk echt benieuwd. Het is heel persoonlijk, hè. Maar wat is er in jouw gebedsleven aan Gods vertrouwen gegroeid voor iemand of voor iets? Ken je dat onderhandelen met God? Ik wil afsluiten met een stukje uit de biografie van James Frazer. Na lange voorbereiding komt hij in Zuidoost-China aan. Bidt hij om een plaats waar God hem wil plaatsen. En hij komt uiteindelijk bij de Lizhou-bevolking. Stammen duizenden inwoners, duizenden mensen. En hij schrijft er op een gegeven moment dit. Ik lees even een stukje voor. En daarmee wil ik afronden. Best even een stukje, maar het is echt de moeite waard. Hij zegt, zijn dochter schrijft dan, sedert sinds James' eerste ontmoeting met de Lizu op de markt, had hij jaren gebeden voor deze stam. Hij had 6 jaar lang God gebeden om een grote doorbraak onder de Lizu. Al de ontberingen en beroving van zijn bezittingen had hij er met liefde voor over gehad, om de boodschap te kunnen brengen. En hij was bereid geweest om zelf in het vuur gelouterd en gehard te worden. Maar nu, gedurende zijn verblijf bij de heer en mevrouw Geis, daar is hij dan, wist hij dat de geest van God hem duidelijk maakte dat hij een nieuwe stap moest zetten. James, sprak God, vraag in geloof. En hij schrijft van zijn gebedspartners, dit zijn zijn eigen woorden. De Heer heeft mij veel geleerd ten aanzien van geestelijk leven. Een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd houdt verband met het bidden in geloof. Ik ben gaan zien dat ik de laatste jaren veel tijd verknoeid heb met een bidden dat niet effectief was. Bidden zonder geloof is net als snijden met een bot mes. Een moeizaam, ondoelmatig werk. Want het werk dat biddend verricht wordt, is afhankelijk van ons geloof. Zijn dochter schrijft dan, de spieren van zijn geloof werden steeds sterker. En hij zag in dat de tijd voor hem aangebroken was om te komen tot een definitief gelovig gebed. Het gebeurde in het huis van de heer Guy in Birma in 1915. Dat, let op de formulering, dat de transactie met God tot stand kwam. Hij bad een helder en duidelijk omlijnd gebed, dat zowel in zijn dagboek als in de hemel werd opgetekend. Namelijk dat God enige honderden Lizu zou brengen tot het zaligmakend geloof in Jezus Christus. Het was een gebed dat hij nooit eerder gebeden had en ook nooit weer zou herhalen. Het was niet zomaar even gedaan. Vele jaren van voorbereiding gingen aan dit gebed vooraf. En James wist dat het een onherroepelijke stap in geloof geweest was. Laatste zin van het citaat. Ik wist, dus in de ik-vorm, dat het tijdstip voor het gelovig gebed gekomen was. Ik was mij volledig bewust waar ik mee bezig was en wat het mij zou kunnen gaan kosten. En ik gaf mij voor 100% in deze vraag, die ik deed in geloof. Honderden Lizu gewinnen voor Christus. De transactie was tot stand gebracht. Ik stond op uit mijn gebed met de diepe, vaste overtuiging dat ik het antwoord op mijn gebed ontvangen had. Even later schrijft hij dan. Hij zegt, vele mensen hebben mij gevraagd. James, waarom bid je niet voor duizenden? Er zijn duizenden Lizu die tot geloof kunnen komen. Moeten komen. En dan zegt hij, omdat ik geloof heb voor honderden. Ik bid God om brood, mogelijk geeft hij mij brood met beleg. Ik besef dat dit natuurlijk indrukwekkend is geweest. Dit is iets diepgaand. Maar het heeft ons denk ik wel iets te zeggen over bidden in geloof. Vrienden, ik vind bidden een zwaar werk. Ik ook. En het is het ook. Maar het bemoedigt me en het spoort me aan dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt: bid tot uw Vader. Hij weet wat je nodig hebt. En dat hij zegt: bid in mijn naam. Neem het de komende dagen. Is er harte dit. En laat de vlam van het gebed in je persoonlijk leven weer branden. Broeder of zuster, God roept jou in de binnenkamer. Hij roept jou. En zegt: ik wil je ontmoeten. En misschien roept hij je wel net als Abraham. En dat hij je uitdaagt om in geloof te bidden. God wil gebeden zijn. Ik eindig met een Bijbeltekst. De ogen van de Heere, zegt 2 Kronieken 16, vers 9, trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het had voorkomen waar hem uitgaat. Ik wens u veel gebedsvreugde in de komende tijd. Amen. Laat een moment van gebed nemen. Hemelse Vader, wat een voorrecht is het om als uw kinderen met u te mogen spreken en u te mogen ontmoeten. Wat geeft u ons veel als we u in de binnenkamer onder ogen komen en verlangen inderdaad met u in gesprek te zijn. We bidden met de discipelen: leer ons bidden. Leer ons voorbidden. Je zei van Elia, hij was een man van gelijke bewegingen als wij. En nu zei je bij: het gelovige gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Ik bid u, Vader, dat u bij mij en bij mijn broeders en zusters de voorrechten die wij hebben om in gebed bij u te zijn weer levend maakt. Ik bid u dat u ons daadwerkelijk op de deur van ons hart klopt en ons in de binnenkamer roept. Ik bid u, Heer, dat u ons leert om in geloof te bidden en om veel van u te verwachten, zoals we bij Abraham waren. En ik dank u dat uw woord, Heer, wat een bemoediging, zo duidelijk zegt: hem nu die bij machten is te doen, ver boven wat wij bidden of denken. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Thank you.